Gemeente van de Heer. Omdat Pasen dit jaar vroeg valt, hè, 27 maart is het al zover. Dat is de datum. En vergeet u dan ook niet de klokkenuur vooruit te zetten. Want de zomertijd begint dan ook. Omdat Pasen dit jaar vroeg valt, betekent dat dat de voorgaande tijd, de zogeheten 40 dagen tijd, lijdenstijd, zeiden we vroeger, ook op tijd begint. Deze week is het al zover. Aanstaande woensdag begint de 40 dagen tijd op 10 februari, as woensdag. In grote delen van het land, ten zuiden van de grote rivieren, maar ook bijvoorbeeld in Twente, viert men het carnaval. Een feest om zich te wapenen tegen de barre tijd van het vasten. Geen vlees eten. Carnaval komt van het carnevale, wat betekent vlees, vaarwel. Verder dien je te matigen met drank. En je dient je ook te onthouden van allerlei soorten van genietingen als voorbereiding op Pasen. Nou, wil ik even een paar dingen over mijn eigen verleden vertellen. Dat mag hopelijk wel. Als kleine jongen had ik nooit van carnaval gehoord. Ik wist niet eens wat dat was. Maar werd op dit feest opmerkzaam gemaakt via het vrolijk weekblad Donald Duck. Daar waren we namelijk vroeger thuis op geabonneerd. En daar las ik een verhaal over carnaval. Ik kon van de week dat nummer wat ik toen las nog terugvinden. Carnaval, wat is dat? Vroeg ik aan mijn moeder. Ja, mijn moeder aarzelde een beetje. Ja, zei ze, dat is een soort van feest. Maar daar doen wij niet aan mee, hoor. Dat is rooms. Nou ja, het verhaal was duidelijk. Carnaval was verkeerd, want dat was rooms. En rooms stond toen voor alles in het christelijk geloof dat niet deugde. Dat was de jaren 50, dat waren de jaren 50. Maar goed, zo leerde ik tenminste wat carnaval inhield. En om u nog een voorbeeld te geven van de educatieve waarde van het vrolijk weekblad Donald Duck. In die stripverhalen kwam bij de regelmaat van de klok een voorwerp voor dat niet alleen geluid gaf, zoals radio, maar er ook beeld bij leverde. Nou, ik dacht, dat zal wel een soort van fantasy-object zijn. Zoals zoveel dingen in sprookjes en stripverhalen. Nee, zeiden mijn ouders, dat apparaat bestaat echt. En u voelt er wel aankomen, de dag daarop troonde mijn vader of mijn moeder mij mee naar een radiozaak en daar stond het bewuste geval in de etalage. Het televisietoestel. Dat was mijn eerste kennismaking met iets wat nu de gewoonste zaak in alle huishoudens is. Onderschat dus de opvoedkundige waarde van Donald Duck niet. Maar nu gaan we weer terug naar carnaval. De afkeuring in onze kring van dit feest berustte niet alleen op het feit dat de oorsprong hiervan in het Rooms-Katholicisme ligt, als voorbereiding op de vastentijd, maar ook in de vele uitspattingen die of echt of vermeend met dit feest gepaard gingen. Diezelfde meningen, daar kom ik even op vervolg wat u zo net zei, diezelfde meningen heersten in die tijd bij ons ook over de kermis. Daar mocht ik als kleine jongen eerst ook niet heen. Maar toch gingen mijn ouders op zeker moment overstag. Maar zelfs daarna, en dat was in 1959, was in de pauze van de school waar ik op zat, op de meikermis op de Grote Markt in Groningen, altijd een onderwijzer te vinden om te inspecteren of wij stiekem de draaimolen of de zweef frequenteerden. Tja. Kort en goed, beste mensen, die tijd is voorbij. En ik ga het er met u niet over hebben of dat nu jammer is of dat het een zegen is. Die tijd is geweest. Wij beleven ons christen zijn nu vanuit een totaal andere theologie. Het godsbeeld heeft zich gewijzigd. In plaats van het beklemtonen van Gods almacht en de onmacht van de mens, ontwikkelt zich nu een visie waarin God meer de rol krijgt van bondgenoot, van vriend, kortom, van een gelijkwaardig persoon. Die theologie is mede ontstaan vanuit een ander beeld van onszelf, zoals dat in de jaren 60 zich begon te ontwikkelen. En hoe lezen wij dan nu de zojuist voorgelezen Bijbelgedeelten? In de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 12, heeft de apostel Paulus het over het lichaam met de vele leden, een bekend Bijbelgedeelte. Hij wijst erop dat een lichaam vele delen heeft. Hij noemt het oog, het oor, de voet, de hand. Geen één kan zonder de ander. Allemaal zijn ze geschenk van de Heer. Dat geldt nog meer van de functies die al die delen hebben. Die functies zijn gaven die erom vragen gebruikt en benuttigd te worden. Zien, horen, lopen, geven, nemen, ruiken. Ze horen er allemaal bij. Zelfs die organen waarvoor we ons schamen en die wij bedekken en die we daarom met meer zorgvuldigheid behandelen en met meer respect, moeten wij in die zorgvuldigheid en dat respect niet tekort doen. Alle delen mogen met dezelfde zorg omringd worden. Wanneer één lichaamsdeel met respect wordt bejegend, delen alle anderen in die vreugde. Vanuit deze visie, beste mensen, moeten wij erkennen, en dat doe ik zelf nu ook, dat het christendom vroeger toch te veel de nadruk heeft gelegd op het geestelijke ten koste van het lichamelijke. En we hebben ook ontdekt dat die verouderde visie een erfenis is, niet van de Bijbelse verkondiging, maar van het laat klassieke denken, de filosofie van het neoplatonisme, die ook een grote gestalte als Augustinus diepgaand heeft beïnvloed. Zo zijn we, denk ik, wij voor een groot deel grootgebracht. De geest dient prioriteit te hebben boven de materie, boven de stof. Dat was onze opvoeding. Geen kermis, geen carnaval. Maar dan vergeten wij dat wij ook stof zijn. We hebben, ja, we zijn een lichaam. Meer nog, de Heere God is zelf lichaam geworden. Is gelijk geworden aan ons die zelf lichaam zijn. In Jezus Christus vertoont Hij zich aan ons met een menselijk gelaat. In een mens als Jezus heeft Hij zich geïncarneerd. Heeft u weer het woord Caro carnis, vlees, wat je ook in carnaval terugvindt. Geïncarneerd. Niets stoffelijks, niets materieels is de Heere God vreemd. In 1 Korinthe 12 ontvouwt Paulus niet eens zozeer zijn visie op de gemeente, hoewel dat wel zo lijkt, maar geeft hij zijn visie weer op de gestalte van Jezus Christus, in wie alle lichamelijke functies hun juiste en waarachtige plek hebben gekregen. In diens levensgang, met alle hoogte en dieptepunten die daarbij horen, zijn wij als gemeenteleden, als gelovigen, als christenen mede betrokken. Vandaar dat Paulus Jezus' lichamelijkheid voortgezet ziet in al diegenen aan wie hij het evangelie heeft verkondigd. Paus Franciscus noemde een dienaar van Christus, hij noemde in dit verband de figuur van een bisschop, de paus noemde een dienaar van Christus in de eerste plaats een martelaar voor de verrezen Heer. Niet voor een martelaar voor de Heer, maar voor de verrezen Heer. Een prachtige uitspraak. Zonder de bereidheid om te getuigen en zonder de bereidheid om ook het diep menselijke, zoals het lijden, maar ook een warme geest, medelijden met anderen, zonder de bereidheid om deze dingen een plek in uw leven als gelovige te geven, is er geen opstanding. Een kernwoord dat de gestalte van Jezus Christus samenvat. Wij moesten vroeger ook al op school al leren wat de uniciteit was, de uniekheid van Jezus Christus. Nou, er werd heel vaak zijn zondeloosheid genoemd. Ja, hij was wel mens geworden, maar niet in alles. Want hij zondigde niet, hij deed geen verkeerde dingen, hè, zo zeiden we dat. Ik denk niet dat het juist is om dat woord te gebruiken. Een kernwoord dat de gestalte van Jezus Christus samenvat, is naar mijn mening ook niet zijn onfeilbaarheid. Dat hoor je vroeger nogal eens. Wijlen professor Berghoff heeft in zijn boek Christelijk Geloof deze twee woorden al vervangen door het woord Jezus humaniteit. Dat vond ik zelf al een enorme verbetering, maar richtte mij toch nog te veel naar het humanistisch verbond. Ik zou eerder het woord kwetsbaarheid willen noemen. Dat het wezen van God in Jezus Christus uitdrukt. Dat is zijn wapen. Daarin ligt zijn goddelijke kracht, hoe vreemd dat ook klinkt. Daarmee heeft hij alle macht verworven in hemel en op aarde, volgens Matthäus. Die kwetsbaarheid heeft hij getoond in het zichzelf delen met anderen, zoals wij dat straks ook zullen meemaken in de viering van het avondmaal. Een vorm van boetedoening of vasten, zoals in de 40 dagen tijd, daar stond Gods Zoon niet meteen afwijzend tegenover, getuige Matthäus 6. Want ook het lichaam kan daarom vragen. De boog van het genot en van het plezier kan niet altijd gespannen blijven. Van een ascetische periode kan een weldadige invloed uitgaan. Maar Jezus is wel kritisch. Ascese mag nooit een gegeven zijn om je als gelovige te stellen boven de geneugten van bijvoorbeeld een feest, van ontspanning, van vermaak en wat niet al. En je voordoen in je vroomheid aan anderen mag nooit ertoe leiden om te laten zien dat God blijkbaar met jou een streepje voor heeft boven de anderen. De Heer heeft ze beide gekend. Je overgeven aan genot en plezier, maar ook je terugtrekken en het even rustiger aan te doen. Een periode van bezinning en een periode van eventjes pas maken op de plaats. Hij heeft ze beide gekend. Zullen wij het dan beter weten? Amen.